Hebreeën 6. Hebreeën 6 vanaf vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van eeuwig oordeel. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond die de regen welke er telkens opvalt indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze, Abraham, het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenaam van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker van de ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Tot zover het lezen van de schrift. Voor deze dienst begint is er altijd een kort moment van gebed. Het is daar in die keuken, dat heet dan misschien wel consistorie, maar het is gewoon een keuken waar de koffiepot pruttelt. En ik heb tegen de broeders gezegd dat ik het moeilijk vond om deze avond dit onderwerp te behandelen, omdat het helemaal niet zo gemakkelijk is. En ze hebben voor deze avond gebeden, voor mij gebeden, en ik heb niks anders gedaan dan op die stoel zitten en ook bidden. Heren, alsjeblieft, geef mij de juiste woorden om dit moeilijke stukje uit de Bijbel uit te leggen. Er zijn makkelijke stukjes bij in dit hoofdstuk, maar er zijn ook hele moeilijke stukjes bij. En die moeilijkheid, die heb u wel begrepen, zit hem in dat middenstukje. Dat mensen die het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, dat die niet nog een keer tot bekering kunnen komen, omdat ze wat hun betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Conclusie, en die hoor je heel vaak, er is afval der heiligen. En nu zitten we midden in de moeilijkheid. Hoe weet je zeker dat je behouden bent? En hoe weet je zeker dat dat niet weer weggaat? Kun je dat zomaar zeggen? Een eeuwige behoudenis? Kun je wel halleluja blijven roepen? Want stel je voor dat het misgaat aan het eind van de rit. Of halverwege. Dat zijn de vragen die misschien wel leefden in je hart, nu al, maar die zeker een rol spelen bij dit stukje tekst. Er is nog zo'n tekst in Hebreeën 10, zijn we nog niet aan toe. En er is nog zo'n tekst in 1 Korinthe hoofdstuk 8. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Dat is niet niks. Een broeder gaat verloren. Hoe is dit te rijmen met de zekerheid van het geloof? Hoe kun je dit combineren met Romeinen 5 vers 1? Wij dan gerechtvaardigd hebben vrede door het geloof in de Heer Jezus, hebben vrede met God. Hoe kan de Heer Jezus zeggen, de Heilige Geest zal in je komen, zal bij je blijven en zal tot in eeuwigheid bij je zijn. Gaat nooit meer weg. Dat zijn eigenlijk twee lijnen die moeilijk te combineren zijn. Ik hoop dat u daar vanavond blij naar huis gaat met de overtuiging dat de Heere u wil zegenen, maar ook dat hij, als je gelooft in hem, dat hij bij je blijft. En dat dat geloof in hem, dat eeuwige leven, nooit meer tijdelijk wordt. Want het is eeuwig leven. Dat kan niet meer veranderen, dat kan niet meer weggaan. Daarom is hier sprake van een hoop die voor ons ligt. Dat is het eind van onze tekst. En die hoop die voor ons ligt, wordt vastgeknoopt aan een hoge priester, Melchizedek. Er is al eerder gesproken over dat priesterschap van Melchizedek. Drie verschijningsvormen van een hoge priester vonden we. A, zoals hij altijd liep, 359 dagen per jaar. B, zoals hij één dag per jaar liep op de grote verzoendag. En C, een hoge priester naar de wijze, naar de ordening van Melchizedek. En dat is volstrekt nieuw. Niet nieuw alleen in het Nieuwe Testament, ook in het Oude Testament, in Psalm 40, is dit al aangekaart. En in Abrahams leven kwam deze Melchizedek zomaar ten tonele. Ineens was hij daar, onaangekondigd, en hij zegende Abraham met brood en wijn, priester van God de Allerhoogste, koning van Salem, dat is koning des vredes, koning van de gerechtigheid, naar de betekenis van zijn naam, maar dat betekent het woord Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En Abraham gaf aan Melchizedek 10% van alles wat hij had. En verder stopt het verhaal in het boek Genesis. En het Nieuwe Testament zegt ineens, ja, zie je wel, die Melchizedek, dat is een type van de Heer Jezus. Zonder begin van dagen, zonder einde van leven, de Zoon van God gelijkend. Ineens was hij daar. We weten niet of hij geboren is en waar. En we weten ook niet of hij gestorven is en zo ja wanneer. We weten het eigenlijk niet. En omdat we dat niet weten, is dit een schilderij van de Heer Jezus, van die hoge priester van ons, die zomaar in onze levens kwam. Ik hoop dat het een heldere inkijk wordt vanavond. In elk geval, er is voor u een hoop. En dit is niet een soort, ja, ik hoop dat ik vanavond zonder al te veel moeite weer in Overberg aankom. Daar is Henny, mijn vrouw, al hoestend aanwezig. Dat hoop ik, maar ja, dat weet ik dan niet zeker. De hoop die in de Bijbel is neergelegd is een zekerheid. Dat is iets wat we echt zeker hebben. Haar hebben wij als een zekerheid. Als een anker van de ziel, zeker en vast. Welke hoop bedoelen we? We bedoelen dat je door het geloof in de Heer Jezus eeuwig leven hebt. En dat je door datzelfde geloof in de Heer Jezus eens zult zijn daar waar Hij is. Waar Hij plaats heeft bereid. In het heiligdom. Door het voorhangsel heen. Dat je daar zult zijn waar de Heer Jezus is. Altijd bij Hem, altijd met Hem. En die hoop, die hebben wij zeker als een anker van de ziel. Want de Heer Jezus is als voorloper voor ons ingegaan. En zo zeker als Hij daar is, zo zeker zullen wij daar komen. Het zal niet de eerste keer zijn dat u iets hoort over dat woordje voorloper. Dus het is het laatste vers van ons stukje, maar ik begin bij de staart. Ik heb geen Hebreeuwse neigingen, maar ik wil de vraag eerst eventjes neerzetten. Dat woordje voorloper heeft een betekenis. In de oude dag was dit een heel bekend woord. Als een schip een haven naderde, in de oude tijd, dan ging het anders dan vandaag. En vandaag krijg je misschien een loods aan boord. En een loods weet precies hoe het moet. En gaat sturen, gaat het stuurroer overnemen van de kapitein. Maar in de oude dag ging dat niet zo makkelijk. Het waren geen schepen met motoren die ook achteruit konden varen. Of een ogenblikje, een beetje naar links of een beetje naar rechts. Ze hadden geen boegschroef en een achterschroef. Het manoeuvreren van zo'n logbeest was razend moeilijk vroeger. Dat begrijpen we. De havens waren veelal natuurlijke havens. Dus niet zo mooi uitgebaggerd en uitgediept. En dan met wat stenen en rotsblokken zodanig gemaakt dat het een open verbinding bleef met de open zee. Er moest gemanoeuvreerd worden, maar hoe dan? Nu, dat ging middels een bootje, een heel klein bootje. Als zo'n schip de haven naderde, werd zo'n bootje neergelaten. En in dat bootje werd het anker gelegd. En dan werd dat bootje de haven ingeroeid door een aantal zeelieden. En als dat bootje in de haven was, op de plek waar het grote logge schip moest komen, dan lieten ze daar het anker vanuit dat kleine bootje naar beneden zakken. Het anker was er al. Het schip moest nog komen. En aan het ankertouw, of aan de ankerkettingen, werd dat schip naar binnen getrokken. Dat kleine bootje wordt voorloper genoemd. Ik heb het niet bedacht. Nu zegt de Bijbel, de Heer Jezus, Hij is al binnen hoor. De voorloper, onze voorloper. Hij is daar. En zo zeker als Hij daar is, zo zeker komen wij daar. Dat beeld is gebruikt. En dat beeld mag je hart raken. Daar mag je blij om worden. Dan mag je zeggen, Heer Jezus, het is niet mijn kracht of mijn bekwaamheid om te manoeuvreren, mijn bekwaamheid om bepaalde dingen te omzeilen. Het is uw werk. U bent daar, Heer Jezus. En zo zeker als de Heer Jezus daar is, in het heilige, zo zeker kom ik er ook. Zou je dat na willen zeggen? Ja, het hoeft niet in een soort spreekkoor. Soms wil ik dat wel graag. Maar zou je dat in je hart na gaan zeggen? Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij binnen bent gegaan. En dat ik, omdat u daar bent, zeker ben er ook te komen. Haar hebben wij zeker als een anker van onze ziel, staat hier. En zo zeker als een anker dat grote schip naar binnen kon trekken. Zo zeker is het ook voor ons dat wij daar zullen komen. Heb je dat? En als je het niet hebt, dan wordt het nu tijd dat je gaat zeggen, ja, maar hoe krijg ik dat dan? En dan moet u niet gaan denken, ja, maar Hebreeën 6 is zo moeilijk. Dat staat ook in, dat ja, misschien ik wel weer afval. Nee, eerst en vooral die hoop die zeker en vast kan zijn. Nog een keer wil ik dat lezen. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel. De hoop van ons is veilig, is zeker en vast en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Want daar is de Heer Jezus. En omdat Hij daar is, omdat ons anker daar is, komen wij daar ook. Stel dat je dat gaat inlijsten en de hele week aan de keukendeur plakt, of aan de slaapkamerdeur of aan de woonkamerdeur. En je zou het elke dag eventjes gaan lezen. Ja, je kunt zeggen, je wilt ons de Oosterse kant op hebben, je wilt ons een soort spreuk laten uitspreken, een soort mantra aanleren. Nou, ik zou het wel willen. U hoeft de dingen van een goeroe niet na te zetten en u hoeft mijn woorden ook niet te gebruiken. Maar dit is de schrift. Dit is de Bijbel. En het is van de Heer Jezus. Dat zou je best wel kunnen nazeggen elke keer, elke dag. Heer Jezus, dank u wel dat u daar bent. En zo zeker is mijn geloof, omdat u daar bent. Zeker, veilig en vast. Zo eindigt dit stukje. En waarom is dit nu zo nodig? Omdat we vandaag besprongen worden door van alles. In het Brabants Dagblad heeft een artikel gestaan, onlangs, over meneer Barack Obama. Dat zou u niet verbazen, want iedereen schrijft over die man. En 20 januari komt met rasse schreden dichterbij. En iedereen hier die springt gelijk op, oh ja, natuurlijk, dan wordt hij president. Nou, dat bedoel ik, ja. 20 januari. Maar die meneer Obama, die wordt omschreven als een messias. De verwachtingen zijn zeer hoog gespannen. En ze denken allemaal dat hij het verlossende woord gaat spreken en dat hij de zaak weer op de rails gaat zetten. Dat hij een recesstijd gaat doorbreken. Hij zal best goede kwaliteiten hebben, maar een messias is die niet. Maar stel nu dat u nog een beetje twijfelt. Dan wil ik u uitnodigen om naast de dingen die ik net zei, die al aan de kamerdeur, de keukendeur, woonkamerdeur geplakt zijn, om er nog iets te plakken. En dat is Ezechiël 1, Ezechiël 43 en Handelingen 1. Ik zeg het uit de losse pols, om duidelijk te maken dat u op 20 januari kunt uitmaken of hij wel of niet de Messias is. Dat kunt u doen. Dat is een hele eenvoudige check. En dat is ook bijbeltaal. Dat is niet een soort waarzeggerij van mij. Dat is gewoon wat de Bijbel zegt. Hoe is de Heer Jezus naar de hemel gegaan? In zijn gloriewagen. Hoe weet ik dat? Omdat de Bijbel dat zegt. Ezechiël 43. Hoe komt hij terug? In die gloriewagen. Hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat. Echt waar. De Heer Jezus komt terug in grote macht en grote heerlijkheid. Hij komt terug zo schitterend en in zo'n entourage dat we er eigenlijk geen woorden voor hebben. Hij komt uit de hemel in zijn glorietroon, die mobiele troon die in het boek Ezechiël zo prachtig omschreven wordt. Met raderen en weer een rad en blinkend metaal en een lazuursteen dak en daarboven een troon. En in die troon zit dan iemand, de Heer Jezus, hij komt terug. De Bijbel zegt precies hoe hij komt. Als u op 20 januari Ezechiël 1 en Ezechiël 43 ziet, dan is meneer Barack Obama de Messias. Ik geef me helemaal, dus u mag me afrekenen op dit punt. Maar als u dat niet ziet, is die de Messias niet. En ik durf een klein reepje chocolade te verwedden op het feit dat hij het niet is. U kunt zeggen, nou, je bent niet zo hoog in de financiën geklommen. Nou, ik zal voorzichtig zijn. Maar ik durf wel meer te zeggen. Hij is het niet. Waarom zeg ik dit? Omdat de Heer Jezus als voorloper voor ons ingegaan naar de ordening van Melchizedek. En wat betekent dat? Dat hij, de Heer Jezus, die het werk aan het kruis volbracht, die zijn leven uitstortte, zich overgaf, die tot op de bodem ging, omdat de Heer Jezus terugkomt in glorie en in heerlijkheid. De koning der gerechtigheid, de koning des vredes, hij die eeuwig leven heeft. Priester van God de Allerhoogste, zo komt hij terug met de zegen van God. Recessie voorbij. Als hij komt, hier op aarde, is het echt over, is het gebeurd. Met alles wat er aan recessie is. Wie brengt de zegen? Een van ons? Nee, hij, de Heer Jezus. En daarbij verbleekt elke president en elk overlegorgaan. Niets blijft over, alleen de Heer Jezus. En u en ik, wij mogen vandaag zeggen, Heer Jezus, wat fijn om u te kennen. Wat fijn om deel te hebben aan het prachtige werk. Want u bent onze voorloper. U, niet iemand van beneden, maar die boven alles is gezet. Hij die alle macht heeft. De hoge priester naar de wijze van Melchizedek. Iemand die met brood en wijn, die met zegen van God uit de hemel komt. Niet die een ene bank gebeuren laat omvallen en het andere bank gebeuren overeind laat, maar iemand die alle zegen brengt, de Heer Jezus. En nu wordt de tijd, zegt Hebreeën 1, en nu begin ik bij het eerste stukje van ons hoofdstuk, dat wij het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Dat is ook wel best moeilijk, want hier staat, ja, we moeten ons nu richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen en oplegging van handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen, indien God het vergunt. Je moet eens een keer stoppen met het eerste onderwijs aangaande Christus. Sluit dat aan bij hoofdstuk 5, het laatste stuk. Daar staat dat we naar de tijd gerekend al leraars hadden moeten zijn. We hadden al lang deze dingen in onze broekzak moeten hebben. We zouden al lang moeten beseffen dat we meer en veel meer hebben dan ooit is gezegd. Laat dat nu eens los. Misschien lukt het me niet vanavond, maar dit eerste stukje van hoofdstuk 6, 1 tot en met 3, is feitelijk het Oude Testament. Zal ik het nog een keer lezen? We moeten ons dus het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Het woord Christus is hier gebruikt, gezalfde, Messias. Het eerste onderwijs aangaande Christus, ja, dat vonden we al terug. We hebben net misschien nog teruggedacht aan Micha 5, kerst, hè? Bethlehem, Efrata, of Jesaja 4, 6, 7, 9, 11. 49, we hebben gekeken naar het Oude Testament en we hebben de beelden eigenlijk opgezogen. We hebben ervan genoten. Het is het eerste onderwijs aangaande Christus. Hij zou komen. En de Joden geloven nog dat de Messias komt. Nog steeds op grond van dezelfde teksten. Ze zeggen niet dat Jesaja 4, 6 enzovoort niet waar is. Ze zeggen alleen dat moet nog gebeuren. Nee, zegt de Bijbel, dat eerste onderwijs aangaande Christus, dat moet je nu eens laten rusten. En binnen het Joodse denken, lees u nog een keer dat stukje, is een fundament van bekering van dode werken. Dat hadden ze toen ook. De proselietendoop, Johannes de Doper, hoorde nog bij dat oude gezelschap, die riep op tot bekering. Van geloof in God, dat natuurlijk, ja, tuurlijk, je moest in God gaan geloven. De leer van dopen, dat deed Johannes de Doper, dat deden de Joodse mensen ook. Dat is niet typisch christelijk. Ik zeg niet dat het niet moet, hoor. Begrijp me goed, maar ik bedoel, als je het alleen maar bij dopen houdt, dan denk je dat je je fundament evengoed in het Oude Testament kunt vinden. Van opstanding der doden, dat is ook Oude Testament. Martha zei, toen de Heer Jezus in Bethanië kwam, u weet het wel, ze hadden hem gevraagd te komen. Ja, maar uw broer zal opstaan. Ja, ik weet dat hij zal opstaan. Ze wisten van een opstanding der doden. Dat is niet het Nieuwe Testament, typisch. Opstanding van de doden en van een eeuwig oordeel, dat wisten ze ook. De schrijver van deze brief zegt, nu moet je eens ophouden dat eerste stukje vast te houden. En waarom zegt hij dat? De vorige keer probeerde ik al te zeggen, gelovigen uit de Joodse families, die hadden in elk geval een probleem, niet van ons, maar die hadden er wel een probleem. En dat was, kijk, als jij in de wereld geleefd hebt, en je bent van de afgoden tot God gekomen, dan kun je zeggen, ja, ik moet die wereld loslaten. Ik moet ermee stoppen. Ik moet me nu richten naar op de Heer Jezus. Maar stel dat een vrome Jood tot bekering komt. En die zijn er geweest. Ik ken er een paar. Johannes, Jacobus, en Petrus en Paulus. En nog 3000. Maar stel dat, wat moesten die dan loslaten? Hadden die de afgoden gediend? Paulus zegt, ik heb oprecht gediend. Ik heb de wet willen houden. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de Here te dienen. En in alle opzichten onberispelijk te zijn. Dat heeft hij zijn best voor gedaan. Nooit het gebod overtreden. Een rijke jongeling zegt, dit heb ik van mijn jeugd aan gedaan, Heer Jezus. Was dat ons? Nee, de Heer Jezus had hem lief. Dat was zo. Maar die moesten dat loslaten. Moesten die dezelfde dingen loslaten die wij moeten loslaten? Nee, die moesten de vrome dingen loslaten. Dat hebben wij nooit gehad. De dingen van God. En in Jeruzalem stond een huis van God. Daar waren altaren. En ze zongen op Psalm 84. En ze gingen erheen. En ze wilden die plaats zoeken. En ze wilden daar offers brengen. Ze wilden de Here eren. Als daar vrome en Godvrezende mensen zijn, als Simeon en Anna en anderen in dat volk, dan is dat geen onzinverhaal. Dat was zo, dat was hun hart, dat was hun leven. Ze stonden daarvoor en dat moesten ze loslaten. De eerste dingen aangaande Christus. Die hebben ze moeten loslaten. En ze moesten zich richten op het voorkomende, het hogere, het betere, het meerdere. Dat is in het algemeen de sleutel van de Hebreeënbrief. Richten, je richten op het meerdere, het hogere. En de gelovigen uit de Joodse families die liepen nu gevaar, dat omdat hun familie nog steeds naar Jeruzalem ging in de feesttijd, met de psalmen van 120 tot en met 134 op hun lippen, de liederen, de opgangsliederen, de liederen Hamalots, en ze hebben gezongen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar als ik erheen ga en ik zie Jeruzalem liggen vanuit Jericho en ik zing Psalm 122 in de bus met een groep die bij is, dan krijg ik kippenvel. Nog steeds. Dat is niet zomaar iets geweest. Dit heeft hen geraakt tot in de botten van hun bestaan. En zij moeten dat loslaten. Nee, laat dat nu maar rusten. Je kunt je voorstellen dat gelovigen uit de Joodse gelederen moeite hadden, want dit was niet de wereld die wij de wereld noemen. Dit was de wereld die door God zelf gecreëerd was. Met instellingen, met inzettingen, met verordeningen die van de Here zelf gekomen waren. Dit ging heel ver. En nu hoop ik dat we dit gaan begrijpen, dat zij gevaar liepen. Maar wat is dan het gevaar? Het gevaar is, als je hier weer in blijft hangen, als je daar niet uitkomt, als je in dit circuit blijft rondstappen, het gevaar is dat je dan weer in de tempel staat met hen die iets daarvoor, een paar jaar eerder, zeiden, wij willen niet dat hij, nee, hij is een bedrieger, hij is een leugenaar, hij moet gedood worden, wij willen niet dat die koning over ons is. Je schaart je bij hen die zeiden, weg met hem, kruisig hem. Stel dat je weer naar de tempel gaat, nadat je geloofd hebt, nadat je tot geloof gekomen bent. En je gaat weer terug naar die oude vorm, naar die oude traditie, naar dat wat ze altijd jaar in, jaar uit hebben gedaan. En daar sta je dan, zal ik het zeggen gewoon, daar sta je dan naast Annas en naast Caiaphas. Daar sta je naast die mensen die, nou ja, een vloek hebben uitgesproken over de Heer Jezus. Wil je naast hen staan? Ben je het met hen eens soms? Nee, natuurlijk niet. Maar de consequentie is dat je hen bejubelt met hen, God bejubelt met hen, God dient. Maar in hun denken was geen plaats voor Melchizedek, voor onze Heer Jezus. Zou je willen staan in een tempel, zou je willen dienen in een huis van God, hoe dat ook heet, maar met hen samen die geen plaats hebben voor de Heer Jezus. Die zeggen weg met hem, kruisigen. Zou je daar willen staan? De Joodse gelovigen hadden dit gevaar. Voor ons is dat makkelijk zeggen. Nee, maar u wordt ook niet voor die keus geplaatst. U hebt het dan moeilijk genoeg met de wereld waaruit u kwam. En het liefste wilt u in overleg treden natuurlijk. Een soort compromis sluiten. Daar zitten we als Hollanders helemaal goed. Dat kennen we. Overleggen en maar praten. Een praatcultuur. Ik zei vanmorgen in de dienst. Overleggen is ook van de duivel, denk ik. Is het ook dat God gezegd heeft? Als er hier ergens een crimineel iemand rondloopt in Veenendaal en die rooft alle kassa's van alle winkels leeg in het winkelcentrum. Zou de politie dan zeggen, laten we eens met hem in overleg treden? Denkt u dat? Een vergadering beleggen. En we nodigen hem vriendelijk uit aan het overleg gebeuren. Nou, stel dat meneer de crimineel komt. Die denkt, nou, ik zal het wat milder maken. In plaats van 20 winkels per maand zal ik er nu 10 doen. Haha, zegt de pers. We hebben werkelijk succes geboekt. We hebben echt overleg en het wordt minder. Wat zegt u dan? Ja, u bent het niet met me eens. Nou, ik ook niet. Want het klopt natuurlijk van geen meter. Dat is net zo goed als je tegen een dief zegt, je moet langzaam stoppen met stelen. Ja, het is zonde, mag niet hoor. Je moet er langzaam mee ophouden. Ik ga niet doorslaan, ik ga niet doorschieten. Want er liggen nu een aantal dingen op de loer die misschien wel heel scherp zijn. Je kunt niet langzaam stoppen met wat zonde is, dat bestaat niet. Daar moet je radicaal mee breken, dat moet je beleiden, dat moet je ophouden. Maar stel nu dat het om deze dingen gaat, de dingen die ik nu net iets daarvoor heb geschetst. Van gelovigen naar de Joodse leden. Zouden die dan in overleg willen treden met die lui? Nee, zegt de schrijver, dat moet je niet doen. Dit kan niet. Want deze mensen gaan opnieuw de Zoon van God kruisigen. En als je bij hen bent, naast hen staat, dan doe je zoals zij doen. Petrus heeft daarvan een tol betaald. Daarvoor een tol betaald. Hij zat te midden van die lui 3 keer... En hij heeft 3 keer meegedaan. En hij ziet de Heer Jezus. De Heer Jezus ziet hem. En hij gaat naar buiten en jammert en huilt. Is helemaal onthutst. En is compleet gebroken. Zo ging het toen. Begrijpt u dat dit hier staat in de brief aan de Hebreeën? Is dit nu een soort tekst voor gelovigen die hun heil kwijt kunnen raken? Zou een gelovige de Zoon van God opnieuw kunnen kruisigen? Nu, ik denk in de eerste plaats dat de lijn doorgetrokken moet worden. Dit is, als je je nog bevindt in die eerste fase van geloof in God, kijken uit naar de Messias, dan is het kruis van de Heer Jezus daar nog buiten. Want geloof in God, het praten over doop, het spreken over, laat ik nog een keer die teksten noemen, leren van dopen en van oplegging van de handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel, ja, dat deden ze allemaal. Dat doen ze daar nog in Jeruzalem, zou de schrijver kunnen zeggen. Ze praten niet anders, zo doen ze nog. Maar dat is niet waar wij het over hebben. Wij willen iets verder. We willen naar het kruis van de Heer Jezus. We willen naar Golgotha kijken. En we willen kijken naar onze voorloper die voor ons is ingegaan. En die hoop hebben wij als een anker van de ziel veilig en vast. We moeten dat geweldige in de gaten houden. Het gevaar voor de gelovigen uit de Joodse families was groot. Maar vandaag kom je die mensen ook tegen. Sorry, met alle respect. Ik ben zo bang, lieve broeders en zusters, dat we door liederen weer die kant op gaan. Er zijn in de bundel opwekking zoveel liederen die te maken hebben met het Oude Testament. Is dat op zich niet waar? Ja, het is wel waar. Maar ondertussen ga ik niet meer meezingen, dat zei ik tegen de in de kerstavond hier met een groepje mensen. Van neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus Psalm 51, create in me a clean heart. Bijvoorbeeld, dat wordt graag gezongen. Maar het klopt niet, het is oud-testamentisch. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zegt David in Psalm 100, in Psalm, niet 151, die bestaat trouwens ook in Jeruzalem. Psalm 51. Maar dat kan een gelovige toch niet zingen? Neem uw Heilige Geest niet van mij. Want de Heer Jezus zegt, de Heilige Geest zal bij je zijn, zal in je zijn, zal tot in eeuwigheid in je zijn. Moet je dan zeggen, neem uw Heilige Geest toch. De Heer geeft zich, maar dat heb ik je toch beloofd? En ik heb het je bewezen. Zoals Abraham zekerheid had. En God een belofte deed. Waardoor de zaak vaststond. En die vaststaande belofte van God hebben wij ook. Want we hebben de voorloper al binnen. En zo zeker hij binnen is, zo gaan wij ook. Dat moeten we een keer durven zeggen. Gelovigen van vandaag moeten gewaarschuwd worden dat ze niet meegezogen worden naar het oud-testamentisch plateau. Met heel veel respect. Maar het is niet het einde. Het einde is de Heer Jezus zelf. En dat is nieuw-testamentisch. Dat is een betere hoop. Dat is het eeuwige leven. En we kijken uit naar hem. Die zei, ik kom je halen straks. En als je kijkt naar hem en beleeft wie hij is en geniet van hem, dan ga je zeggen, nou, maar dan hoef ik dat niet meer. Dan hoef ik zo'n plateautje van vroeger niet meer. Ik bedoel dat niet hoogmoedig. Iedereen die me kent weet dat ik dat graag vermijden wil. Dat ik enorm veel eerbied heb voor het Oude Testament. Maar altijd probeer om vanuit het Oude Testament de Heer Jezus te laten zien. Altijd. Ik denk dat dat een van de speerpunten is van mijn bediening. Om vanuit het Oude Testament te vertellen. Kijk, maar er is meer. Hij is er. En dat geeft glans aan het Oude Testament. Dat geeft zekerheid voor je hart. Dit geeft blijdschap voor vandaag. Dat is de insteek. Komen we nog mee of is het al te moeilijk? Ik bid nog steeds hoor. Door alles heen. Heer, alsjeblieft. Laat het helder worden. Laat het doorbreken. Laat de geest van de Heer, de Heilige Geest, doorbreken in ons hart. En ons duidelijk maken wat hier bedoeld is. Want er zijn mensen, horden mensen, bang voor Hebreeën 6. Je weet maar nooit. Je weet niet of ik het wel tot het einde toe vol kan houden. Of ik wel altijd zo stabiel en vast ben. En stel dat ik het verkeerde beslissing neem. Ik kan toch een keer, ja, ik wilde dat niet, maar ik deed het wel. Een soort bewuste zonde doen. Ben ik dan mijn zekerheid kwijt? Horden mensen zitten daarmee. Ook in deze streek. Misschien wel in deze zaal. Heb u het? De schrijver zegt, moest luisteren, wat gebeurt er nu als je die kant op gaat? Nou, en dan ga je de Zoon van God opnieuw kruisigen. En als je de Zoon van God opnieuw kruisigt, dan is er voor jou geen slachtoffer voor de zonde meer over. Dan ben je afgevallen. En dat is moeilijk. Zouden wij de Zoon van God opnieuw willen kruisigen, zouden we zeggen, dat wat hij deed, dat was fout. Dat wat hij zei, dat was van hemzelf. Dat wat hij openbaarde, dat was niet van God. Ja, hij was niet de Messias. Zou je dat in je hart kunnen toelaten? Nee, ik geloof er niets van. Ik geloof absoluut niet dat hier mensen zitten die de Heilige Geest inwonend hebben, die dit zouden durven zeggen, zouden kunnen zeggen. Niet durven in de zin van, ja, ik waag het niet. Ja, ik zou het misschien wel willen. Maar ik waag het niet om de consequenties. Maar zou de Heilige Geest in ons niet een gigantisch werk gaan doen? Ja, maar zo ligt het met je niet. Zo zit het met jou niet. Maar wat u betreft, broeders en geliefden, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Met andere woorden, onmiddellijk gaat de schrijver over in vers 9. Naar, ook al praten we zo, ook al gebruiken we deze dingen, we zijn ervan overtuigd dat jullie iets anders, iets beters hebben. En nu de vraag, waar zit je zelf? De duivel probeert om de hele christelijke society op het glijvlak te krijgen naar Dit oude, dat mag dan wel. Je mag wel godsdienstig zijn. Je mag wel geloven in God. Je mag zelfs geloven in dopen. Je mag geloven in leer van opstanding. Leer van oordeel. Je mag overal in geloven. Als je de Heer Jezus maar loslaat. Maar dat is nu het cruciale, letterlijk en figuurlijk, het kruis. Daar gaat het juist om. En als je de Heer Jezus uit het geloof haalt. Ja, dan heb je dat wat de oud-testamentische geloven ook hadden. Niet meer. En dan heb je geen zekerheid. Maar als je de Heer Jezus kent als je heilig, als je verlosser. Dan heb je hoop. En een hoop is veilig en vast. En die gaat in tot in het voorhangsel. Tot in het heiligdom. Door hem die daar als voorloper al is. Waar kies je voor? Het wordt hoog tijd dat je voor jezelf de keuze maakt. En zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag opnieuw bij u zijn. En ik wil het kruis van Golgotha niet als een soort vaag symbool gebruiken. Maar ik wil het kruis van Golgotha zien als basis van al mijn zekerheid. De Heer Jezus heeft het werk volbracht. Hij is onze hoge priester. En die hoge priester verschijnt in drie vormen. Ik zei dat aan het begin. Als degene die op de grote verzoendag het werk volbracht. De grote verzoendag, het kruis van de Heer Jezus. Daar heeft de Heer Jezus het werk volbracht. Daar heeft hij met zijn eigen bloed eens en voor altijd verzoening gebracht. Hij is de hemelen doorgegaan met zijn eigen bloed. En hij leeft voor ons. Hij treedt tussen beiden voor ons. Hij spreekt voor ons. Hij is onze hoge priester bij God. U hebt geen betere. Er bestaat geen ander. En hij komt als de hoge priester van Melchizedek met zegen van God terug. Onze hoge priester, de Heer Jezus, laat u alstublieft niet in met allerlei theorieën van je kunt toch weer van je geloof afvallen. Hier staat het, en je snapt het, dat het hier gaat om de gelovigen uit de Joodse gelederen. Die liepen dit gevaar. Niet wij. Natuurlijk kan er een soort naamchristendom zijn vandaag, die allerlei dingen zegt, allerlei dingen roept, theologie studeert en theologie uitlegt, op alle mogelijke manieren praat over geloof en over godsdienst, zonder het kruis. Nou, dan zitten ze onder deze categorie. Dan gaan ze weer staan en ze gaan de Zoon van God opnieuw kruisigen. Sorry, een beetje veroordelend, maar dat is wel de werkelijkheid. Ik hoop niet dat dat gebeurt, maar dat is wel zo. Wij die hier zitten en de Heer Jezus kennen en die de Heer Jezus uit de hemelen verwachten, we hebben een betere hoop. We weten waaraan ons heil hangt. En als er geen gewas voortkomt uit uw hart, en daar is het beeld wat in vers 7 gebruikt is, want de grond die de regen welke er telkens opvalt indringt, moet gewas voortbrengen, toch? Geschikt voor hen ter wille van waar hij ook bewerkt wordt. Vanavond ben ik bezig om in uw tuintje een beetje te wieden. En ik hoop dat er water, zegenwater van de Heere bij komt. Ik hoop dat er gewas voortkomt. Maar stel dat er alleen maar distels en doornen uitkomt. Wat betekent dat? Ja, dat heeft dat water geen zin gehad. En dat wieden heeft geen zin gehad. Je trekt er wel een disteltje uit. Maar er komen 20 disteltjes voor in de plaats. Dus dat schiet ook niet echt op. Hier staat. Zo kan het zijn. Voor mensen die terug willen naar die oude basis. Dat wilt u niet. Ik ben er diep van overtuigd dat u dat niet wilt. En ik ga u ook niet vermanen. Ik ga u alleen zeggen. Hier staat dat er destijds gevaar bestond. En ik zeg dat er vandaag ook gevaar bestaat. Ik heb het niet voor de gelovigen die bewust gekozen hebben voor die Heer Jezus. Maar ik heb het wel over hen die, laat ik maar zeggen, een beetje meelopen. Een beetje godsdienstig doen. En een beetje vroom doen. En die het hebben over, ja, er is een oordeel. En er is, ja, er is ook dopen. Er is ook een leer van oplegging van handen. Er is van alles. Maar dat is niet het genoeg, dat is niet het enige. Geloven in de Heer Jezus die aan het kruis zijn leven gaf. Dat is het cruciale. Daar gaat het om. En daarom is deze brief zo bijzonder. En weet u, dan eindigt dit stukje tekst voor ons met de hoop die voor ons ligt. De hoop die voor ons ligt is te zijn daar waar hij zelf is. Omdat hij er is, zullen wij daar zijn. En we hebben dat veilig en vast. We zien uit naar de Heer Jezus. 2009, de Heer Jezus komt. Ja, zegt u, maar straks schrijven we 31 december 2009, is hij nog niet gekomen. Dato, waar blijf je nu met je toezegging? Nou, ik heb geen toezegging gedaan. De Heer Jezus, ik kom spoedig. Ik weet niet hoe lang het jaar 2009 duurt. Het aantal dagen weet ik ongeveer. Maar ik weet niet wat de Heer aan plannen heeft met mij. Ik weet het niet. Soms wil ik het graag weten, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat de Heer aan plannen heeft met u. Ik weet wel dat de Heer Jezus aan plannen heeft met de gemeente. Bij zich roepen. Bij zich brengen. Hier vandaan halen. Opnemen. Weghalen. Bij hemzelf brengen. Hij is daar. De voorloper. En het hele schip, de gemeente, wordt ook binnengebracht. U en ik gaan naar hem. We zullen bij hem zijn en met hem zijn. En met hem leven, met hem delen. Schittering, heerlijkheid. Alles is ons deel. Bij hem en met hem. Wij moeten met elkaar durven zeggen, Heer Jezus. We willen uitzien naar u. En naar wat u gaat doen in onze levens. Stel dat we klaar zijn om hem te ontmoeten. En hij zou zeggen, maar ik moet toch nog even wachten. Zou u dan van uw stuk gebracht zijn? Of zou u zeggen, Heer Jezus, het is uw liefde dat misschien nog meer mensen meegaan in die zegenstroom. Het is goed, Heer Jezus, als u me komt. Het is mijn goed, Heer Jezus, wat God mij beschikt. Ik weet ook niet wat mijn leven gaat brengen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met ons als gemeenschap. Ik hoop dat we bloeien, groeien, dat het fijn blijft zoals we het hebben. Ik hoop ook dat er goede dingen gebeuren, dat er veel gezegd wordt over de Heer Jezus. Maar ik hoop van harte dat het verlangen naar hemzelf overblijft. Hij is de Messias. Niet één van deze mensen. Een van de mensen hier op aarde. Maar hij zelf, de Heer Jezus. En hem heb ik lief gekregen. Voor hem spreek ik. Ik doe mijn best. Ik weet niet of ik het goed doe, maar dat zal hij wel beoordelen. Ik wil zo graag vertellen van hem. Ik wil zo graag getuigen dat hij de heiland is. De verlosser, de bevrijder is. Dat hij de Messias is. En dat hij ons bij zich wil. In heerlijkheid en in glorie. Die hoop heb ik in mijn hart, veilig en vast. Kan dat weggaan als ik ontrouw ben? Nee, dat kan niet. Want de Heilige Geest in mij, die hier blijft tot in eeuwigheid, is onderpand, voorschot van de toekomstige erfenis. Doet mij nu al genieten van wat er straks nog komt. We zijn rijk, we zijn buitengewoon gezegend. Niet omdat we beter zijn, niet omdat we niet meer fouten maken. Dat is onzin. Maar omdat de Heer Jezus zo geweldig is en zo groot is. Daarom, en daarom ben ik blij met hem. Mijn ziel is blij. Iedere keer als ik aan hem denk. Amen. Onze God, onze Vader, ik wil u zo danken voor Hebreeën 6... We hopen ook echt en we bidden samen dat het overkomt in het hart. Dat we gaan begrijpen dat het gevaar voor de Joodse families heel reëel was. En dat er vandaag nog gevaar bestaat voor hen die niet het kruis willen. Maar een soort vroomheid zonder Christus. Vader, we willen u danken dat wij die hier zijn, de Heer Jezus hebben leren kennen. Ik ga ervan uit dat iedereen ooit een moment heeft gehad dat hij of zij zijn leven aan de Heer Jezus gaf, knielde bij het kruis van Golgotha. En als dat niet gebeurd is, dan wil ik bidden met velen hier dat dat vanavond gaat gebeuren. Nu, vanavond, misschien wel zittend op een stoel. Heer Jezus, ik kniel, ik buig, ik belijd. Heer Jezus, ik kom met mijn schuld, met mijn zonden. Maar ik geloof dat u, Heer Jezus, voor mijn schuld, voor mijn zonden, aan het kruis gestorven bent. En ieder die dat doet, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt laten kijken naar de Heer Jezus. Ook door Hebreeën 6 heen. Dank u wel voor elkaar, voor het nieuwe jaar, voor een nieuw begin. Voor een periode om hem te dienen, om hem uit de hemelen te verwachten. We willen u bidden of het een bijzonder jaar mag zijn. van glorie voor u, glorie voor de Heer Jezus. Zegen voor ons, zegen ook voor onze omgeving, voor onze families misschien. Zegen voor allen om ons heen. Wij prijzen u en danken u. Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, dank u wel. Amen.